Hallo iedereen, welkom bij de podcast Peer Review brengt de bodem tot leven. Hoe krijgen we meer regenwormen in onze bodems? Ik ben Jeroen Mathé van Wervel, de beweging voor gezonde landbouw. Ik ga in gesprek met mensen die op weg zijn naar regeneratieve landbouw. Omdat gezonde voeding begint in veerkrachtige ecosystemen. Vandaag spreek ik met Jos Willemsen. Hij was jarenlang landschapsarchitect, maar kwam tot het inzicht dat een mooi visueel ontwerp nog niet betekent dat het landschap vitaal en veerkrachtig wordt. Zo kwam hij op het spoor van syntropische landbouw, een vorm van agroforestry waarbij je inspeelt op de natuurlijke successie, bijvoorbeeld door zomersnoei van ondersteunende boomsoorten voor meer dynamiek. We hebben het over een omslag van materiedenken naar energiedenken en over biodiversiteit als extreme efficiëntie.
Dat is een patroon waarin dus eten geen consumptie is, maar een creatieproces.
Ja.
En dat is volgens mij het grote paradigma waar we nu naartoe aan het leven zijn. Waarin we dus het eten van voedsel, dus niet meer gaan zien als consumptie, maar als een creatieproces.
Ja.
Wij zijn ook geen consument, wij zijn makers, wij zijn creators.
Ja.
En als je met dat beeld leeft, ja, dan... Ja, dat geeft mij ongelooflijk veel hoop. En dat zijn dan die dagen van gras. Waar ik dan heel blij van word als ik dat zo zie. Ik kan mij niks voorstellen wat mij meer hoop geeft voor de toekomst dan dat. We kunnen dus de toekomst steeds meer verrijken door alles beter op te eten.
Dag Jos, hoe gaat het met jou? Gegeven wat er aan de gang is in de wereld met het klimaat, met de landbouw.
Goh, het is eigenlijk heel extreem in twee kanten eigenlijk, als ik eerlijk ben. Het grijpt me echt aan. Ja, het doet me echt pijn om dingen te zien. Mm-hmm. Maar anderzijds ben ik ook heel hoopvol. Ja. En die twee extremen, die ken ik allebei. En die kunnen op dezelfde dag gelijktijdig plaatsvinden. Ja. In die zin, ja. Dagen van gras en dagen van stro op één dag. Zo.
Wat bedoel je met gras en stro?
Ah, wel, dus dat is gras is levenslustig en stro is verdord en klaar om getransformeerd te worden, zogezegd. Hoewel het gras ook klaar is om getransformeerd te worden, maar dat komt straks.
Dat komt straks. Ja, wie ben jij eigenlijk? Wie is Jos Willemsen?
Als het gaat over mijn beroep, ik heb eigenlijk een zwerftocht gemaakt. Ik ben begonnen in de landschapsarchitectuur. Eigenlijk daarvoor nog als hovenier gewerkt.
Mm-hmm.
Dan ben ik wel gaan studeren en heb landschapsarchitectuur gestudeerd en daarin gaan werken.
Mm-hmm.
In mijn werk, op een gegeven moment ben je daarin bezig en doe je ervaring op en word je wat groter. En zag ik eigenlijk dat ik kon prachtige plekken maken, hè, hele mooie designs. Maar heel vaak zag ik dan dat dan die landschappen die ik maakte, gewoon onderhevig waren aan aftakeling. En ik zag ook dat de bomen die ik plantte, of liet planten, zo ging het dan vaak, onder stress stonden, dat die niet goed groeiden.
Ja.
En ik zag eigenlijk dat het, ik kon gewoon zo mooi maken als ik het bedacht, maar er is gewoon iets ernstigs aan de hand. Het landschap is aan het aftakelen. En dat besef is gekomen en ik ben dan gaan... Ja, dan krijg je voelsprieten voor vragen. Hoe kunnen we dat oplossen?
Mm-hmm.
Met die vraag ben ik dan vervolgens gaan voortleven.
En zag je dat op ontwerpen die je zelf gedaan had en daarbuiten in de landbouw?
Dus in die fase van mijn leven was ik nog niet met landbouw bezig.
Nee,
ik heb niet een landbouwachtergrond van in de diepte. Ik had daar wel affiniteit mee natuurlijk, vanuit mijn beroep. Maar ik zag dat zeker ook in de landbouw, overal. Ja, en toen heb ik eigenlijk doorheen de tijd eigenlijk een switch gemaakt van landschappen ontwerpen vanuit beeld en functionaliteit naar zorgen dat landschappen weer in staat worden gesteld om vitaal en krachtig te zijn.
Oh.
En dat is een heel traject geweest, van eerst succesvolle pioniers te zien. De bekende Joel Salatin en Mark Shepard. Mm-hmm. Daar begon het voor mij mee. En later kwam dan Ernst Kutsche ook in mijn beeld.
En, Joel Salatin, tegen hoe dat je die op het spoor bent gekomen, en Mark Shepherd.
Ja, ze waren toen te gast in Nederland. Joel Salatin door Frans-Jan de Waard, die had hij toen uitgenodigd. En Mark Shepherd door, even kijken, wie waren dat weer?
Van Akker naar Bos.
Van Akker naar Bos, inderdaad, ja. Ja, ik ben daar geweest. Ja, dat heeft mij zoveel hoop gegeven toen, dat ik dacht, ja, ik wil daarmee aan de slag. Dat wil ik echt... Dit is de manier om landschappen weer te redden.
Ja. En in een latere fase is dan Ernst Götzsch bij je die op het spoor gekomen.
Ja, ja. Ik had toen die film gezien, of zo'n 12 minuten filmpje.
Life in Syntropy.
Life in Syntropy, inderdaad, van Philippe en Diana. Ja, ik vond dat heel, ja, echt ook weer prachtig. En dat was in 2017. Dan had ik... Ja, voor het eerst in mijn leven weer wat centjes extra. Mm-hmm. En ik zeg, kom, ik ga een keer een cursus doen bij Ernst Götzsch. Ik kreeg toen nieuws dat hij naar Spanje ging komen voor een cursus te geven. Ik zeg, kom, ik ga dat doen. Wat hij nu precies deed, dat had ik toen nog niet begrepen. Mm-hmm. Maar ik wist wel dat hij heel erg bezig was met dynamiek. Hè? En dat was ook iets wat mij heel erg bezig hield. Dus ik dacht, van daar ga ik echt iets van kunnen leren van die man. Hè, met die dynamiek. Maar ja, er zat zoveel meer in en achter. Ja, 2 jaar later, in 19, was hij er nog eens in Spanje. Ben ik daar nog eens naartoe gegaan. Ja, in heel veel dingen was dat zo anders dan wat ik op school had geleerd. Ik was al in heel veel dingen op zover dat ik dingen van school aan het afleren was. Mm-hmm. Hè, dus daar was ik al een hele lange periode mee bezig. Ik denk van ja, dat dient mij niet. Dat is niet hoe ik het leven zie werken. Mm-hmm. Dat zat al in mij. Maar Ernst heeft dat op een heel veel andere manieren heel praktisch gemaakt. Ja.
Ernst Götzsch is bekend omdat hij het begrip syntropische landbouw, denk ik, heeft in het leven geroepen.
Ja.
Dat is hij die daarmee afgekomen is. Hè?
Ja.
Wat is syntropische landbouw?
Ja, dat is een hele goede vraag. En het antwoord is niet zo gemakkelijk. Mm-hmm. Het makkelijkste antwoord wat ik zelf graag geef is het volgende. Stel u een balkje voor. Mm-hmm. En dan heb je links in het balkje heb je agroforestry. Mm-hmm. In het midden heb je voedselbos. Mm-hmm. En rechts heb je agroforestry. En dat is dan een syntropische vorm van agroforestry. En wat bedoel ik daarmee te zeggen is, agroforestry is al agroforestry als je bijvoorbeeld een tarweveld hebt en er staat een rijtje notelaars in, ja. Dan is dat al agroforestry. Mm-hmm. En voor mij is dat nog, ik blijf dan op mijn honger zitten, zoals ze dat hier in Vlaanderen zo mooi zeggen. Ja. Omdat dat nog niet herstellend is, nog niet regeneratief is, zoals dat wordt genoemd. Mm. Dus ik noem dat eerder een bicultuur in plaats van een monocultuur.
Ja.
Ja, een voedselbos, als ik het heel simplistisch uitleg, dan is dat een hele slimme plantencombinatie. Die wordt aangeplant en de natuur doet de rest. Hè? Ja. Er komt wel iets meer bij, maar ik ga het even simpel houden. Syntropische landbouw is een vorm van agroforestry waarin je in de eerste plaats... De eerste vraag die jij jezelf stelt is, wat kan ik bijdragen aan dit systeem? De vraag in de gangbare landbouw is van, ja, wat kan ik hier als aan oogst uithalen? He, mm-hmm. Hoe kan ik die oogst optimaliseren, maximaliseren? Maar dat is niet de eerste vraag die in syntropische landbouw gesteld wordt. Daar is de vraag van, dit ecosysteem, wat kan ik aan het succes van andere soorten bijdragen? En doordat ik aan het succes van die soorten bijdraag, wordt het systeem steeds energieker, steeds vruchtbaarder, mm-hmm. Steeds productiever. En daardoor kan ik daar ook steeds meer uit oogsten.
Ja.
Ja. Dus het gaat over bijdragen in plaats van eruit halen.
Ja. Het wordt ook wel successional agroforestry genoemd. Dus
successielandbouw, ja.
Successielandbouw.
Ja.
Waarom is dat?
Wel, ik zeg altijd, je creëert eigenlijk patronen waarin eigenlijk het volgende groeit in de verbeterde condities van het vorige. Mm-hmm. Dus je laat eigenlijk iedere soort deelnemen in het ophopen van energie.
Ja.
Ja.
Hoe uitziet dat dan concreet?
In landbouwvorm?
Ja.
Ja, je gaat mee in die successie. Mm-hmm. Hè? Dus je hebt heel veel soorten die dus gemengd worden aangeplant.
Ja.
Er zijn soorten die hebben een talent. Hè? We spreken over talenten van soorten. waarin dus sommige planten die dus klassiek als pionier worden beschreven, die zijn heel geschikt om te koloniseren. Ja. Dus je gaat die vooral gebruiken om heel snel de grond te koloniseren en daar in hele korte tijd heel veel plantenmassa te bekomen.
Dat zijn vooral eenjarigen?
Dat zijn vooral eenjarigen inderdaad, ja. En die worden gelijktijdig met vaste planten en met bomen aangeplant. Mm-hmm. En je gaat op een gegeven moment die eenjarige oogsten, door middel van chop en drop, worden die geoogst op het moment dat er de meeste energie in zit.
Chop en drop betekent dus, snoeien en laten vallen. Ja. Ter plekke laten oppervlakte composteren, zoiets.
Ja, ja, wij harken al de biomassa wel direct mee naar de bomenrijen toe. Syntropische systemen bestaan uit bomenrijen, waartussen alleys, alley cropping, alleys zijn van eenjarige of meerjarige gewassen.
Eigenlijk een beetje gras, zoals de bicultuur die je daarnet omschreef,
ja.
Maar dan meer gediversifieerd,
ja.
En met een intensiever management.
Ja, wat je doet is oogsten en ophopen. Ja, wat in mijn denken anders is, we denken nu in kringlopen, in gesloten systemen. Ja, ik denk dat dat een achterhaald concept is. Ja. Ik zie de aarde niet als een gesloten systeem met beperkte voorraden. Dat mag als Chinees klinken, maar als je teruggaat in de tijd, een aantal miljarden jaren terug in de tijd, ik was daar niet, maar in de evolutietheorie wordt gezegd, het leven is toen primitief begonnen, hè, wat dat begin dan ook mag zijn. Maar het moet een bende eencelligen geweest zijn en misschien was het iets complexer, maar niet meer dan dat. En als je nu eens kijkt, dan is daar gewoon ongelooflijk veel leven. En als je 100 jaar, 500 jaar of 1000 jaar teruggaat in de tijd, dan was het hier een oorverdovend lawaai van leven. Mm-hmm. Nou, als ik die twee beelden naast elkaar zet, dus dat primitieve begin en dat leven van nu en van toen, ja, als ik dat in het kringloopgedachte plaats, dan, ja, ik loop dan vast. Ja. Dus in mijn denken bestaan kringlopen niet. Mm-hmm. Dus het leven circuleert, zeker, maar niet in gesloten circulaire patronen. Mm. Ik zie ook de zon als een voedende bron. Er wordt door dat metabolistisch weefsel waar wij in leven voortdurend energie van de zon overgenomen door fotosynthese. Ja. Die uitgekristalliseerde plantenmassa, zo noem ik dat. Ik noem plantenkristallen, ik noem jullie ook een kristal, ik ook. Gekristalliseerde energie, of liever kristalliserende energie. Ja. Dat wordt dan door dieren weer overgenomen en getransformeerd in opneembaar voedsel voor planten. Waardoor planten in staat worden gesteld om nog harder te groeien en weer nog meer energie van de zon over te nemen. Ja. En zo wordt er voortdurend steeds meer energie van vader de zon in moeder aarde opgehoopt.
Ja. Een opbouwende spiraal.
Ja, dat is een patroon waarin dus eten geen consumptie is, maar een creatieproces.
Ja.
En dat is volgens mij het grote paradigma waar we nu naartoe aan het leven zijn, waarin we dus voedsel, het eten van voedsel, dus niet meer gaan zien als consumptie, maar als een creatieproces.
Ja.
Wij zijn ook geen consument. Wij zijn makers, wij zijn creators.
Ja.
En als je met dat beeld leeft, ja, dan, ja, dat geeft mij ongelooflijk veel hoop. En dat zijn dan die dagen van gras. Mm-hmm. Waar ik dan heel blij van word als ik dat zo zie. Ik kan mij niks voorstellen, ja, wat mij meer hoop geeft voor de toekomst dan dat. We kunnen dus de toekomst steeds meer verrijken door alles beter op te eten.
Ja. Ik probeer de link met kringloop denken te leggen in de zin van de kringloop van fosfor bijvoorbeeld,
uh-huh,
is niet gesloten. Uh-huh. Onze uitwerpselen die verdwijnen via de riolen, uh-huh, en belanden uiteindelijk niet terug op de akker.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, heel praktisch.
Ja, ja, ja. Ja, privé gaat het bij mij in een wormenbak.
Uh-huh.
Dus ik verzamel mijn uitwerpselen in een emmer en die gaan dan naar een bak waar ik wormen in en kweek.
Ja.
Dat is een kermis voor je wormen.
Ja.
Ja. Dat is een ongelooflijk vreugdevol leven.
Ja.
Die verwerkte compost, of ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar mm-hmm, die is ongelooflijk vruchtbaar. Ja, ik gebruik dat echt voor, niet voor de groentetuin, gewoon uit hygiëne. Misschien kan het wel hoor, dat weet ik niet. Maar ik gebruik het gewoon voor de struiken en de bomen en de planten die ik oppot.
Ja.
Daar gebruik ik dat voor. En dat is ja, zeer vruchtbaar.
Voor opkweek van plantsoen eigenlijk.
Ja, zeer vruchtbaar. Ja, ik kan dat iedereen aanraden. Het is niet alleen heel nuttig, maar ook heel leuk om te doen. Mm-hmm. Gewoon ook al het idee dat al die honderden euro's boodschappen die jij dus gegeten hebt, mm-hmm. weer ten gelde worden gemaakt in je eigen tuin.
Ja. Ja.
Dat, ja, ik vind dat een leuk...
Dat je geen potgrond moet aankopen.
Ook al, ja. Ja.
Van waar die term eigenlijk syntropisch, dat is een verwijzing naar entropie, denk ik.
Ja, ja.
En
ja.
Staat daar een stuk tegenover?
Ja, entropie is denk ik de tweede wet uit de thermodynamica, of de derde, ik weet het niet juist. Maar entropie is inderdaad wat dan een natuurwet wordt genoemd. Die zegt dat alles streeft naar gelijkwaardigheid. He, dus een warm glas water neemt op een gegeven moment de temperatuur aan van de kamer.
Mm-hmm. He,
dit huis valt op een gegeven moment uit elkaar tot een ruïne. He, als je lang wacht, valt alles uit elkaar. En dat is heel lang is dat de werkelijkheid geweest vanuit de wetenschap. Van alles is onderhevig aan syntropie. Alles valt vroeg of laat uit elkaar.
Aan entropie.
Aan entropie. En dan is er nog niet zo heel lang geleden, ik denk een jaar of 50, en zijn naam kan ik niet reproduceren. Die zei maar, wacht eens even, kijk eens naar deze plant. Die is van simpel naar complex gegroeid. Entropie gaat van complex naar simpel. En syntropie gaat dus van simpel naar complex.
Ja.
En de eerste benaming daarvoor was negentropie, dus het tegenovergestelde van entropie.
Ja.
Dat is dan later syntropie geworden, van samenkomen. En het leuke is ook, als je het letterlijk vertaalt vanuit het Grieks, dan is syntropie betekent samen eten.
Ja,
ja, dus dat is wel leuk. Maar het betekent dus dat alles, of alles, maar in ieder geval, dat het een proces van opbouw is, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ja.
En dat is eigenlijk die spiraal waar je naar verwijst, van het is een opbouwende spiraal waar we in zitten en waar die we kunnen versnellen.
Ja, ja, ja.
En als we in kringloop denken, blijven, dan houden we precies vast aan iets dat meer statisch is.
Ja.
Is het zo?
Ja, ja. De oefening die je dan moet doen is eigenlijk begrijpen dus dat we niet in een stoffelijke wereld leven. Ja, dat is al eigenlijk ook iets wat Einstein 100 jaar geleden al zei. En ook Max Planck, die zeiden dat. Max Planck die heeft heel zijn leven materie bestudeerd. En zei uiteindelijk van, materie bestaat niet. Albert Einstein zei ook, alles is energie. Op het moment dat je gaat beseffen dus dat alles energie is. En energie kan stoffelijk of fijnstoffelijk zijn. Dat was bij mij ook een oefening om dat te begrijpen. Ik weet nog dat ik 10 jaar geleden ook hoorde dat alles energie is. En dan dacht ik, ja, oké, en dan? Wat zijn we daar dan mee? Maar nu ben ik dat veel beter gaan begrijpen. En dus ook, als je begrijpt dus dat energie verschillende vormen kent, verschillende expressies. Hè? Wij zijn expressies van energie. Een plant ook is een expressie van energie. Die is in een bepaalde frequentie,
mm-hmm.
heeft die onder invloed van die frequenties, heeft die expressie gekregen. Op het moment dus dat je die sprong kan maken van materiedenken naar energiedenken en begrijpt dat alles stroomt, dus energie stroomt voortdurend, en dat energie patronen van implosie en van explosie kent.
Mm-hmm.
Dat is heel belangrijk. Wij kennen nu in het huidige denken alleen maar de explosie van energie. Dus alle onze auto's, dat is explosie. Mm-hmm. Elektriciteit is explosie. Onze doen en laten is allemaal explosie. Het is allemaal de mannelijke vorm van energie. Maar er bestaat ook een vrouwelijke vorm van energie, en dat is implosie. Ja. En ik denk dat als wij, en daar gaan we nu naartoe, daar ben ik van overtuigd.
Maar dat is concreet, die implosie?
Kijk, wij kunnen leven door in te ademen en uit te ademen.
Mm-hmm.
Wij kunnen niet leven door alleen maar uit te ademen. Dat is het schema wat we nu aan het doen zijn. En daarom raakt ook de aarde uitgeput.
Mm-hmm.
Dus we zijn alleen maar uitblazen. Pff, op een gegeven moment is het op. Dus je moet ook inademen. En dan kun je die energie nog een keer gebruiken.
Mm-hmm.
En zo ga je dus inhale, exhale. En heel de kosmos bevindt zich in een toestand van inhale of exhale. En zo stroomt energie dus van mannelijk naar vrouwelijk.
Mm-hmm.
Eén component van, toen ben ik het echt goed gaan begrijpen, is dus dat fotosynthese is implosie.
Ja.
Ja. Dus je hebt een explosieplaneet, de zon. Mm-hmm. Maar er zijn nog veel meer zonnen die ook allemaal exploderen. Mm-hmm. En dus allemaal energie geven. Nou, en dan hebben we onze planeet, de aarde, die een implosieplaneet is. Die is ook negatief geladen. Een beetje een nare naam van negatief. Maar mm-hmm. wil alleen maar zeggen dat die dus implodeert. Door fotosynthese vooral, maar ook de aarde zelf is een imploderend systeem. Mm-hmm. Dus we leven eigenlijk in een wereld, in een weefsel, waarin die aarde ondergedompeld wordt. Zo noem ik dat. Echt ondergedompeld wordt in een ongelooflijke hoeveelheid energie. Ja. En dat weefsel, dat bestaat gewoon. Dat is iets waarin dus, ja, doorheen de evolutie, is er dus steeds meer energie vanuit de kosmos mm-hmm. in die aarde opgehoopt. Mm-hmm. Hè, tot olie en vruchtbare bodems en heel veel voedsel en heel veel leven is al die energie vanuit de kosmos overgenomen en is steeds meer leven uitgekristalliseerd. Mm. Ja, als ik daaraan denk, dan denk ik, in wat voor een tijd leven wij nu eigenlijk? Dat we nog steeds zo primitief proberen te overleven. We leven in overvloed. En we worden omringd door ongelooflijk veel soorten die allemaal klaarstaan om dat ophopen van energie steeds succesvoller te maken. Wij leven nu met het idee dus dat competitie het patroon is waarin dus evolutie evolueert.
Hè? Velen.
Velen, ja. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat
de homo cooperans opgang maakte. Als gedachtegoed en samenwerking en synergie en symbiotische relaties zijn toch al meer erkend.
Ja, dat klopt. Ik denk dat dus het patroon waarin evolutie evolueert, dat efficiëntie is. Want als het zo is dat alles energie is en energie langs de weg van de minste weerstand stroomt, en energie ook door aantrekkelijke condities kan worden aangetrokken, dan is dat een hele efficiënte weg. En als soorten expressie krijgen in dat stromen van energie, dan denk ik dat die soorten worden aangepast, dus niet zich aanpassen, maar worden aangepast door frequenties, op een manier waarin zij dus het ophopen van energie in deze biosfeer steeds succesvoller maken. Mm-hmm.
Ja. Hoe kijk je dan naar de biodiversiteitscrisis en het klimaatsysteem dat kantelt?
Ja, dat is een hele grote vraag. Ik zie dus biodiversiteit als efficiëntie. Mm-hmm. En ik zie nu dat we proberen die biodiversiteit te redden vanuit emotie, vanuit een morele opgave. Mm-hmm. We moeten zorgen dat die pandabeer niet uitsterft. Hè? Ja. Zo, daar is het een beetje mee begonnen. Dat is allemaal goed, maar wat denk ik nog mist in het beeld, is dus dat het efficiëntie is. Dat het ongelooflijk efficiënt is dat die beesten een talent hebben om iets, om een bepaald soort voedsel te vinden. Hè, door reuk of andere talenten, voelsprieten, te vinden, over te nemen, dus te eten, te transformeren door spijsvertering. En weer aan het volgende soort over te dragen. Iedere plant heeft eigenlijk een eter, een herbivoor. Mm. Die echt een specifiek talent heeft om dat soort voedsel of die frequentie van energie, als je het zo wil vertalen, over te nemen en het hoogwaardig te transformeren. Want het gaat steeds over energie hoogwaardig transformeren. Op het moment dat er de meeste energie in zit, dus op het moment dat die appel rijp is, dan moet die appel worden gegeten. En niet daarvoor, want dan is die energiewaarde nog niet hoog genoeg, maar ook niet daarna, want dan is die energiewaarde weer laag. En dan komen er weer andere soorten die dus die lagere frequenties toch nog gaan opeten. En als die er ook niet meer zijn, dan rotten die appels en die peren.
Ja. In syntropische landbouw wordt er gesproken van ondersteunende boomsoorten.
Ja.
En bijvoorbeeld, ja, je hebt dan bepaalde soorten waarvan de enige functie is om andere soorten te ondersteunen.
Ja.
Hoe ga je dan te werk om te kijken wanneer moet ik welke soort snoeien? Ja. Dus gaat die appel ook niet snoeien voordat hij een appel heeft gemaakt?
Nee, klopt.
En je gaat ook kiezen, die soort snoei ik wel en die soort snoei ik niet.
Ja, ja, het vraagt om een stukje plantenkennis in eerste plaats. Dus je moet wel iets weten van planten, in welke deel van de successie zij thuis horen. Mm-hmm. Misschien moet ik het concreet maken met vertellen waar Ernst Kutsch mee begonnen is. Hè?
Ja, wie is Ernst Kutsch? Wat heeft hij gedaan?
Ja, natuurlijk, hij kan het in de eerste plaats best zelf vertellen, maar ik ga in de eerste plaats iedereen uitnodigen om zelf zijn verhaal eens te horen. Ik ga het in een notendop...
Staan er boeken over?
Nee, er staan Portugese boeken. Hij heeft wel een website, agendagutsch.com. Mm-hmm. Dus daar is heel veel informatie te vinden in het Engels.
Ja. Okay.
Ja. En YouTube zit ook vol met filmpjes van hem. Zeker iedereen uitnodigen om daar eens naar te kijken. Omdat het zo ongelooflijk praktisch is om... Hij maakt echt zo wat ik graag zeg, de mens als een nuttige soort. Hij is in de eerste plaats een ongelooflijk goede observator. Hij kan heel goed kijken naar soorten, maar ook naar het hele systeem in zijn samenhang. En dan ook nog eens in de tijd. Wat ik heel mooi vind bijvoorbeeld is... Ik krijg heel veel vragen bijvoorbeeld van mensen met slakken. Mm-hmm. Die zeggen van, ja, ik heb heel veel slakken, wat zal ik doen? Wat ik veel zie is dat mensen dan kijken naar nu. Hè? Van, er zijn nu heel veel slakken. Maar niet naar van, waar komt dat vandaan? Wat is eraan vooraf gegaan? En ook niet, waar zou het naartoe kunnen gaan? Dus Ernst Kutsch kan heel goed dat timeframe ook oprekken, zeg maar. Mm-hmm. Maar in de kort zijn verhaal, nou ja, hij is boerenzoon, Zwitser, en is gaan studeren. Ja, en hij is planten gaan veredelen in het laboratorium. Dat was zijn werk toen, hè. Dus hij heeft een landbouwopleiding gedaan. En dan is hij planten gaan veredelen en de bedoeling van dat veredelen was dus soorten ziekteresistent te maken. Ja, hij is dan later, heeft hij een aantal ervaringen opgedaan waarin hij gewoon voelde dat dat niet zijn werk was. En... Hij heeft toen bij zichzelf de vraag gesteld van moeten wij niet veel meer zorgen voor condities waarin planten gezond kunnen zijn. Ja. He, dus niet zorgen dat die planten ondanks die verslechterde condities toch kunnen groeien en daarmee genetisch manipuleren of andere manieren van veredeling toe te passen. Maar in plaats daarvan zorgen voor, dus voor condities waarin planten gewoon springlevend en gezond kunnen zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk waar vanuit alles begonnen is bij hem.
Plantgezondheid als focus.
Ja, ja. En hij is dan naar Brazilië gegaan en gaan boeren op gronden die volledig uitgeboerd waren, waar geen enkele andere boer het nog zag zitten. En nu stromen daar weer beekjes waarvan iedereen vergeten was dat ze er ooit waren. Wordt daar op zijn land gejaagd. Wat hij niet leuk vindt, maar het is het gevolg van zijn succes. Mm-hmm. Maar de jagers zijn er omdat daar heel veel wild zit. Hij heeft gewoon super kwaliteit cacao. Een van de beste van de hele wereld. Met een productie die bijna 3 keer zo hoog is dan een gangbare cacao-kwekerij. Waar met heel veel input van water en bestrijdingsmiddelen, et cetera, wordt geteeld.
Dus zonder input.
Ja, zonder input. Het enige wat hij doet is dus ecosysteemprocessen optimaliseren. Ik denk dat ook de landbouw nu moet innoveren van inputgebaseerde landbouw. Mest en nou, noem allemaal maar op wat er allemaal in moet. Dus denken in materie, denken in stof, maar denken in proces. En dus die energie in staat stellen om zich op te hopen. Mm-hmm. Ja. Dus wij worden, denk ik, energieboeren. En ik denk ook dat de energieopgave in de eerste plaats een biodiversiteitsopgave is. En nu komt het. Ik denk ook dat de biodiversiteitsopgave in de eerste plaats een energieopgave is. Hm. Ja. De patronen van energie, dus die inhale en die exhale, die implosie en die explosie. Als dat goed kan pompen, die voortdurend goed kan ademen. Ja, dan gaan we een overvloed tegemoet die zijn weerga niet kent. Want dat wordt hier super energiek op die manier. Ja. Ja. Ja.
Dat taalgebruik hoor ik ook bijvoorbeeld Joel Salatin.
Ja.
Heeft het ook over, wij zijn eigenlijk managers van zonne-energie.
Ja.
Dat je daarmee koolstofopbouw in de grond kan bevorderen. Door die fotosynthese beter te managen en in te spelen op ecologische successie die eigenlijk sowieso zou plaatsvinden stel dat wij ons zouden terugtrekken als soort. Mm-hmm. Je spreekt van de mens als nuttige soort, Wat is dan onze rol in die ecologische successie? Is dat om die te versnellen? Zodanig dat er meer accumulatie kan zijn van energie.
Kijk, dus ik had het net over implosie en explosie. Maar daar zit nog iets tussen. En dat is transformatie en accumulatie. Ja. En die transformatie, dat is spijsvertering. Oké. Tussen mijn vingers zit energie. Hè? En die kan zich ophopen. En op een gegeven moment op. En dan krijg je ineens een bliksem. Dus dat is die explosie. En dan transformeert dat weer. En dan kan het in een nieuwe implosie worden overgenomen. En kan het worden accumuleerd weer op. En zo. En zo is dus dat hele weefsel waar wij in leven. Is dat. Mm-hmm. En het succes van die implosie wordt bepaald door hoe goed is die transformatie verlopen. Hoe klein is alles in stukjes ontploft. Want dan kan het weer in een nieuwe implosie worden overgenomen.
Ik denk nu bijvoorbeeld aan een maïsakker in Vlaanderen, waar herbicide is toegepast. Mm-hmm. Welk soort processen zijn daar dan bezig? Er is een plantje aan het groeien. Er zijn andere plantjes die doodgemaakt zijn, zodanig dat die maïs beter kan groeien. Mm-hmm. Hoe bekijkt een syntropische landbouwer zo'n systeem?
Met verdriet. Ja.
Waarom?
Nou ja, omdat het is niet verrijkend. Jaar na jaar wordt de vruchtbaarheid steeds minder en is de afhankelijkheid van input steeds groter. Het is geen habitat voor andere soorten. Het zou zoveel rijker kunnen zijn dan alleen maar dat.
Maar er komt wel x ton maïs af, zegt een boer dan. Staat dat ook vast dat het zo is?
Ja, dat klopt.
En hij heeft er heel veel input voor over om die tonnages te bereiken.
Ja, een keuze. Ik denk dat we te maken krijgen met een energievraagstuk. Dus ik weet niet hoe lang dat volhoudbaar is. En ook, ik weet ook niet, de bodem, die wordt daar niet beter van. Tegendeel. Ja, ik denk dat er een moment gaat komen waarin die zorgen, laat ik het maar zwak uitdrukken, groter worden. Dat systeem niet langer houdbaar is. En ik prijs mij gelukkig dat ik fantasie heb. Daar bedoel ik mee dat ik kan me redelijk goed voorstellen hoe rijk het landschap ooit geweest is. Mm-hmm. Je hebt zo dat wordt de shifting baseline syndrome genoemd. Dat wil zoiets zeggen als wij kunnen ons nog herinneren vanuit onze kindertijd hoeveel biodiversiteit er toen was. Mm-hmm. Maar we kunnen niet verder terugdenken. Ik heb het geluk gehad, ik heb nog een paar jaar mogen reizen. Ben ik op plekken geweest die gelukkig nog heel veel leven in zich hadden. Dus ik kan me heel levendig voorstellen hoe rijk ook hier deze landschappen ooit geweest zijn. Mm-hmm. Ik heb ook een grootvader die nog verteld heeft dat hij dus in zijn kindertijd gewoon met de zomervakantie met zijn papa en mama en broer en zus naar de zee zijn gegaan en hoe ze daar gewoon een aantal weken gewoon leefden van wat ze daar gevangen hadden. Dus het zijn dingen die we nu niet meer kunnen voorstellen, maar het kan gewoon door verschillende teelten te combineren, vermoed ik dat we echt veel meer kunnen produceren dan alleen mais. Mm-hmm. Ik denk ook dat we toe moeten naar systemen waarin we in plaats van 100% verdienmodel uit alleen mais, 150 of misschien wel 200 of 300% zoals Ernst Kutsch opbrengst heeft uit verschillende teelten. Mm-hmm. 50% van dit, 40 van dat, 30 van dat en samen is dat 150 en in de toekomst, verdere toekomst misschien wel inderdaad 300%.
Nu, Ernst Kutsch heeft zijn systeem, denk ik, ontwikkeld in een tropische context.
Ja.
Waar sowieso, denk ik, veel meer lagen zijn.
Ja.
Intenser zonlicht.
Ja.
In hoeverre is dat vertaalbaar naar een gematigde context? Hetzelfde geldt een beetje voor agroforestry in het algemeen, eigenlijk.
Ja. Ja, natuurlijk. Er zijn natuurlijk grote verschillen. Maar er zijn ook hele grote overeenkomsten. Kijk, ik zeg niet dat we nu met de syntropische landbouw in het Nederlands taalgebied er alles al van snappen. Of alle successen er al op een rijtje hebben. Nee, we zijn echt nog maar in de beginfase. Mm-hmm. Maar ik zie wel gewoon nu al heel veel winst in. Gewoon al door bijvoorbeeld een boom niet meer alleen te planten. Mm-hmm. Ik zie zoveel succesverschil tussen een boom die alleen geplant wordt of een boom die vergezeld wordt op dezelfde vierkante meter van 4, 5, 6, 8 andere bomen.
Ja. Andere bomen of ja. Kunnen het ook kruiden zijn?
En kruiden. Ja. Plant geen één boom meer alleen. Bij mij staan er op dezelfde vierkante meter staan er soms wel 10. Andere bomen staan sowieso wilgen bij, elzen, maar ook linde of es, die staan erbij, meidoorn. Allemaal op dezelfde vierkante meter. En dat gaat samengroeien. En je krijgt... Ja, klassiek wordt dan gedacht aan concurrentie.
Ja.
En wat Ernst Kutsch zo heel mooi zegt... Die zegt... dat is geen concurrentie, is geen competitie. Maar hij noemt dat... cooperation and unconditional love. Hm. Dus... Hm. Vergelijk het met bijvoorbeeld een bos. Dan komen daar op een hele kleine oppervlakte... tientallen zaailingen op. Hè?
Ja.
En dat begint te groeien en te groeien. En dan verdwijnt op een gegeven moment de een en de andere die gaat verder. Dat is zo anders dan wat ik ook op school geleerd heb. Ik heb geleerd van, denk een keer na hoe groot dat die boom wordt. Die boom die wordt, die notelaar die wordt 10 meter breed. Mm-hmm. Dus zet die bomen 10 meter uit elkaar. Of misschien 8, maar niet meer dan dat. Of niet minder dan dat. Mm-hmm. Maar wat dan gebeurt is dus dat je dat, die ruimte tussen die 8 of 10 meter, daar wordt geen... fotosynthese gedaan. Er wordt geen energie geoogst. Dus dat is allemaal verloren energie in feite.
Verloren potentieel.
Ja, verloren potentieel. Ja. Dus plant alles vol. Hè? Plant daar heel veel bomen. En in plaats van dat je dan de een de andere laat verdringen, maak je zelf de keuze. Hè? Dus je neemt zelf een mes en je kiest zelf de soorten die jij wilt laten. Die andere die hak je eruit. En wat er dan gebeurt, is dus dat bomen die staan heel graag samen. Die hebben echt heel graag, alle planten staan graag samen. Er is geen één plant die heel graag alleen staat. Alle planten staan graag samen voor beschutting en ik weet het allemaal niet wat er allemaal gebeurt, maar ze staan heel graag samen. En er wordt dus heel veel energie geoogst op dat moment en uitgekristalliseerd in heel veel plant. En doordat je die zo dicht op elkaar hebt, dan staan ze dus in de halfschaduw ook. Dus dat is een heel belangrijke... De vegetatieve groei van planten is veel beter in de halfschaduw dan in de volle zon. Mm-hmm. Het gaat over dat gefilterde licht, wat dus maakt dat planten veel beter groeien. Door de snoei van de ene boom ontstaat er op de wortels groeihormonen. Die dan aan de andere bomen worden overgedragen. Dus je kunt dat echt zien. De meest explosieve was 2 jaar terug, denk ik, in Laakdal. Daar deden we een training en dan hadden we toen ratelpopulieren gesnoeid. En een week later stonden er al echt waar scheuten op van bijna 20 centimeter. Ik was echt gewoon flabbergasted van de groei. Ongelooflijk.
Ja. Dat de hergroei van de wilgen, ja, of van de populieren.
Van die populieren daar, ja, ja, op dat moment. Het is echt waar dat door te snoeien, dat de groei van die andere planten enorm toeneemt. En ook weerbaarheid van droogte. Ja. Ja, ik zag gisteren bijvoorbeeld langs de snelweg, daar stonden abelen. En ik zag dat ze eigenlijk in stress stonden. Dus de bladeren waren niet meer groen.
Mm-hmm.
He, ze waren gelig aan het worden. Maar daaronder, daar waren worteluitlopers van een ongeveer een meter hoog van diezelfde abelen. En die waren springlevend, groen, levenslustig.
Ja.
Ja. En die waren dus jaarlijks door een maaier afgemaaid. He? Doordat die gemaaid zijn of gesnoeid zijn... krijgen die dus ja, echt een groeiimpuls. En kunnen die dus ook in droge periodes ongelooflijk veel groeikracht tonen. En ook doordat ze groen zijn, ook door fotosynthese water oogsten. Ja.
Ja.
Want die fotosynthese is dus een implosie en dat is een verkoelende beweging, waardoor water condenseert. In bossen, je hebt zo'n watercyclus van... verdamping vanuit de zee, maar ja, het hele landschap natuurlijk verdampt. Mm-hmm. Maar bij bossen is de atmosfeer anders. Daar is de atmosfeer koeler geworden doordat die fotosynthese een vertex creëert. En daardoor zie je dus heel vaak 's morgens vroeg in bossen dat daar heel veel dauw is, condens is.
In een lang grasland is dat ook zo.
Ja, ja. Dus op het moment dat het grasland dor is, dan is dat niet meer het geval. Daarom is het heel belangrijk dus dat groen gehouden wordt. Dat dat begraasd wordt of gemaaid wordt desnoods. Ja, dat snoeien, dat is heel belangrijk.
Ja. Nu, als je het hebt over concurrentie en samenwerking, je spreekt dan enkel over de bomen, maar we hebben heel veel eenjarigen in onze landbouw. En in de agroforestry die er momenteel is, gaat het over bomen plus eenjarigen.
Ja.
En daar is wel de bevinding dat eenjarigen zeker niet altijd gebaat zijn met half schaduw. Die zelfs schade ondervinden van te veel schaduw.
Ja,
maar omdat de tarwe onder een boom, afhankelijk van hoe droog het is uiteraard ook weer, die heeft minder licht gekregen en die gaat dus kleiner staan dan de tarwe in het midden tussen twee bomenrijen.
Ja. Ja.
Wat is een syntropische kijk daarop? Of is dat systeem gewoon te weinig divers?
Wij snoeien dus de bomen. Hè? Dus dat is in een gangbare agroforest is dat niet zo. Okay.
Je snoeit de bomen in de zomer.
Belangrijk. Ja.
De gangbare agroforest wordt ook gesnoeid.
Ja.
Maar dat is dan meestal geen zomersnoei.
Nee, ja, inderdaad. We snoeien dus in de zomer inderdaad. Op het moment dus dat het meeste energie in die bomen zit. Ik snoei nu het meeste in juni. Dus ik ben nu aan het leren welke, want je hebt maar beperkt tijd. Hè, en je hebt best veel werk te doen. Dus je kan niet alles in juni doen. En het liefst doe je dat ook nog bij nieuwe maan. Of rond die tijd van nieuwe maan. Omdat dan de meeste sappen nog in de wortels zitten van de plant. Maar op een gegeven moment is je tijd beperkt. Ik ben nu aan het onderzoeken voor mezelf van welke planten vind ik nog oké om in juli gesnoeid te worden. Augustus is het meestal al te laat, want wat belangrijk is, is dat zodra die plant gesnoeid is, dan gaat hij opnieuw kort lot maken. Dus dan gaat hij opnieuw uitlopen. En het is belangrijk dat dat kort lot nog krachtig is en verhoudt voor de winter.
Ja.
Dat is super belangrijk. En het verschil dus tussen zomersnoeien en wintersnoeien is dat dus wanneer je in de zomer snoeit, dat hij dus dat kort lot heeft gemaakt. En wanneer je in de winter snoeit, dan moet hij dat op die slapende knoppen nog gaan, of die moet hij nog wakker maken zelfs, die slapende knop. Dus als je in de winter snoeit en je gaat dan het voorjaar in, dan heeft hij eigenlijk een groeiachterstand qua uitlopen. Terwijl als hij al dat kortlot heeft gemaakt, kan hij heel makkelijk heel snel uitlopen en loop je weken voor. Mm-hmm. Dus dat heeft echt, qua timing heeft dat een enorme voordeel. Plus dat al die biomassa, die groene biomassa, die dan op de bodem ligt, die heeft dan heel de zomer nog de tijd om te verteren en als voedsel te dienen voor bodemleven. Okay, als ik u twee blaadjes voorhoud, een groen blaadje en een bruin blaadje, en ze vragen welke zou je willen eten, dan zou je waarschijnlijk zeggen het groene blaadje. Ja. En dat is met bodemleven ook zo. Dus het gaat over the ability to transform, zoals Goetsch dat zegt.
Maar je hebt in de zomer wel niet dezelfde regenval meestal, waardoor de vertering op gang komt.
Ah, wel, dus het gaat er dus om, dus dat je dus vroeg genoeg, dus je hebt niet in het hartje zomer een hele droge periode, moet je dat niet doen.
Nee.
Dat is een slecht idee. Ja. Dus je moet daarvoor zijn. Dus dat er inderdaad nog voldoende water is ook, voor vertering is water nodig, waarin dus die processen succesvol zijn.
Mm.
Ja. We zijn nu aan het leren van waar ligt het timeframe.
Ja.
Ja.
Hoe ben je daarmee actief? Je bent nog altijd tuinaannemer? Of hoe heb jij de stap naar landbouwers gezet? En hoe is jouw relatie nu met de landbouwsector?
Ja, ja, het is niet zo dat ik nu een boerenbedrijf heb waarin ik mijn producten aan het verkopen ben. Dat is niet zo. Mijn motivatie is voortgekomen vanuit intrinsieke wil om landschappen weer te verrijken.
Ja.
En zo ben ik eigenlijk boer geworden.
Mm-hmm.
Ja, ik denk wel dat ik boer ben. Ik ben in de eerste plaats nog altijd meewerkend adviseur. Dus vroeger was ik alleen maar plannen aan het tekenen. En anderen moesten dat dan maken.
Ja.
Nu teken ik plannen samen met de opdrachtgever. En ga ik het ook samen met hun maken.
Ja.
Dus ik ben meewerkend bedenker.
Dat is voor particulieren die een tuin, een vitale tuin willen?
Nee, tuinen doe ik eigenlijk niet meer. Dat heb ik heel veel jaren geleden afscheid van genomen.
Ja.
Maar ik doe dat voor boeren inderdaad. En voor een campingondernemer onder andere ook. Die helemaal om wil naar een voedselbosachtige omgeving waarin gekampeerd wordt.
Ja.
Dat wordt gewoon een syntropische camping.
Ja.
Ja, mm-hmm. Dat is heel tof. Super interessant. Ik kom daar, ja, ik zie heel veel mogelijkheden om ook het gangbare groenbeheer, hè, van steden en dorpen, het groenbeheer, te innoveren. Ja. Daar is zoveel potentieel om ook met die syntropie in het groenbeheer aan de slag te gaan. Mm-hmm. Ja. Dus ja, het spectrum waar ik nu in werk is vrij breed. Er is één project bijvoorbeeld in Vrouwenpolder in Zeeland, waar iemand mij niet de grond heeft gegeven, maar in ieder geval vrij spel heeft gegeven om daar mijn ding te doen, omdat hij ja, gewoon graag wil dat ik dat kunstje flik. Mm-hmm. En het is een heel bijzondere plek, Oranjezon, waar heel dicht aan de duinen van de zee. En dat duinzand komt zelfs in dat land, in dat grasland. Ja. En daarachter is de polder, waar dan kleigrond is. En dan komen er ook nog eens iedere nacht 50 tot soms wel 100 reeën en herten doorheen gestoven. Ja. Dus één, dat die extreem schrale grond en dan ook nog die herten, dat maakt het echt topsport. Maar ja, wij zijn daar begonnen met syntropische systemen te maken. Dus we hebben bomenrijen aangeplant in dat gras. En er lopen Callaway koeien in die grasbanen die daar in een mob grazing systeem steeds verplaatst worden.
Rotatiemigratie.
Ja. En die bomenrijen die hebben wij op syntropische wijze aangelegd. En dus wij snoeien daar de bomen. We hebben daar fruitbomen geplant en populier en wilg. En ook eik en andere voederbomen die dan ook worden gesnoeid straks en gevoed worden aan de koeien.
Takken snoeien dus in de zomer.
Ja.
En de koeien eten dat.
Ze eten dat groen. De koeien eten groen wilg. Ze eten gewoon wilgtakken.
Vers.
Ja.
Na het gesnoeien.
Ja. Ja. Nu zijn ze nog relatief klein. Dus het is nu nog, ja, nog niet zo productief. Nee. Maar binnen een aantal jaar beginnen dat volwassenere bomen te worden. En kunnen we echt spreken van een omvangrijke side dish. Ja. Dat zou maar zeggen.
Ik zeg het omdat er ook een concept bestaat als een boomhooi, waar je dat gesnoeide dan gaat bewaren.
Ja.
Omdat die mineralen daar eigenlijk heel goed in bewaard blijven.
Ja.
En dat kan je dan eventueel als wintervoer stockeren.
Ja, ja, wellicht gaan we daar ook mee aan de slag, maar nu zijn we nog vooral afhankelijk van het gras.
Ja.
Omdat het opkweken van die bomen, dat vraagt ook even tijd, zeker in die condities. Mm-hmm. Ja, het is wel... Ja, heel mooi. Want eigenlijk, wat ik wil, is eigenlijk dat het meer... Want het is aan de rand van een natuurgebied, een Natura 2000 gebied. De doelstelling is dat te laten zien dat het mogelijk is om er meer biodiversiteit te creëren dan in het natuurgebied. Mm-hmm. En ook een hele grote productiekanalen op dat gebied.
Ja.
Zonder input. Ja. We hebben nu, met de droge zomer, met die extreme droogte van nu... We hebben dan in het voorjaar een aantal notelaars geplant. Die hadden het heel moeilijk. Die hebben wel even moeten bijwateren. Maar ja, het was ook echt zand. Maar al de rest is er goed doorgekomen. Ja.
Als je die eiken geplant hebt daar, ben je daar dan andere bomen gaan rondzetten? Of was de eik een van de bomen die je rond een fruitboom of een notenboom hebt gezet?
Ja, daar zijn het... Dus we hebben rijen. Hè, dus in die rijen staan appel, peer, pruim als gewas met wilg en populier, met eik. En,
dus de eik zie je dan niet als een hoofdboomsoort, maar als een ondersteunende boomsoort?
Wel, het is een test, hè. Ja. Maar we zijn aan het kijken van, goh, kunnen we daar houtproductie doen voor shiitake? Want eik is een boom die daar gewoon veelvuldig voorkomt. Dus we hebben eigenlijk die geadapteerd. Dus kunnen we die stammen als hakhout opkweken. En daar dan shiitake opkweken.
Ja.
Maar neem niet weg dat er een aantal van die eiken gewoon als volwassen boom emergent layer mogen gaan innemen.
Ja, die gaan boven die appelaren uit schieten.
Ja, ja. Hebben we in die grasstroken, de boomrijen staan 14 meter uit elkaar... En in het midden van die 14 meter zijn er dan rijen met notelaars die als alleenstaande boom staan. Met daarom natuurlijk die groep met allerlei, met wilg en meidoorn en linden en voederbomen. Die staan,
snel groeiende.
Ja, die staan maar samen met die noten.
Soorten.
Ja. En dan staat dat allemaal zo op een manier dat het dus... want nu staat er een hekwerk rond om de herten buiten te houden. Want anders dan, ja, we kunnen niks beginnen. Maar de bedoeling is wel dat het hekwerk straks weg kan.
Ja.
En dus alle bomen zijn geplant ofwel samen met meidoorn ofwel samen met duindoorn. Dus dat die...
bescherming vormen voor...
Ja, dat er een beschermende kraag rond die stam is. Ja. Die, ja. Dus zo hebben we dat gedaan.
Het is ook hoe eiken zich natuurlijk vestigen in een natuurgebied. Hè, met,
ja.
Doornbescherming de grond.
Ja. Ja.
Dan krijgen ze de kans om te gedijen.
Ja. Ja, om te creëren.
Ja. Klopt. In uw werk ben je daar op een bepaalde manier met het nagaan van bodemkwaliteit bezig?
Mm-hmm.
Of doe je dat puur observerend bovengronds, wat de bodem in staat is te doen?
Ja, mijn uitgangspunt is gewoon als ik aan iets nieuws begin, aan te nemen dat de bodem slecht is. Dat de condities van de bodem niet goed zijn. En mijn eerste doel is die bodem verbeteren. Ik meet eigenlijk niet hoe het met de bodem gesteld is.
Nee.
Ik zeg gewoon, ook hier is het niet goed en het moet beter.
Ja.
Dus we gaan zorgen dat, dus, ja, dat er heel veel planten worden aangeplant die dus met die verslechterde condities toch goed kunnen omgaan. En we gaan die oogsten en we gaan daarmee de biomassa aan de bodem overdragen en zo die bodem steeds meer het bodemleven in staat stellen om talrijk te worden. Met al het voedsel. En hen in staat stellen om de mineralen die in de bodem aanwezig zijn, maar niet opneembaar zijn, opneembaar te maken.
Ja.
Dus het enige wat wij doen is, ja, zo leg ik het graag uit, de grote herbivoren nabootsen. Deze biosfeer die is doorgeëvolueerd in een samenleving van planten en dieren. Ja. En schimmels en bacteriën. Maar je ziet nu dat dus die biosfeer bijna alleen nog maar uit planten bestaat. Dus dieren zijn voor een groot deel weg. Die staan in stallen. En wilde dieren zijn er ook niet veel meer. Met andere woorden, we zijn doorheen de tijd geëvolueerd van een landschap dat overwegend spijsverterend was. Dus er werd voortdurend gevreten.
Mm-hmm.
Voortdurend gevreten. Ook alle bomen, daar was iets mee. Ik heb dat nou ook in mijn projecten in Grauw gaan zien. Daar staan elzenharen. Dus die zijn, er zijn stukken van gesnoeid en...
Mm-hmm.
En die zitten vol met gaten. En dat zit vol met beesten. Vogelnestjes en vleermuizen. Ik weet niet wat er allemaal in zit. Maar de waarde dus van bomen die beschadigd zijn is zo fantastisch. Die bomen zitten vol vlees.
Mm-hmm.
Met SCH.
Ja.
Dat is grandioos. Echt waar, dat is fantastisch. Dus... ik ben als hovenier, heb ik geleerd om gave wonden te maken van bomen. Ik doe dat niet meer.
Nee.
Ik denk echt dat het super belangrijk is om bomen beschadigd achter te laten. Omdat dat maakt dat dus ander leven daar toegang tot heeft om van het, ja, om hout te verteren en om te zetten in ander leven.
Dus, maar dat ga je niet doen met appelboom.
Nee, natuurlijk niet met de appelboom, maar wel met alle andere accumulatiebomen, zou ik dat dan noemen. Maar we zijn dus doorheen de tijd geëvolueerd van een landschap dat uit planten en dieren en schimmels en bacteriën bestaat. Uit landschappen die alleen maar uit planten bestaan,
ja.
Vooral. En dat betekent dus dat we dus, ja, dat, dus die spijsvertering, hè, dus de transformatie van energie, dat die heel goed, succesvol was in die tijd.
Ja.
Nou, en nu zie je dus dat dat dus veel minder succesvol is en dat we dus geëvolueerd zijn naar een overwegend composterend landschap. He, dus van een overwegend spijsverterend landschap naar een overwegend composterend landschap. En naar een landschap waarin dus nog wel die schimmels en bacteriën actief zijn en dat al dat, die bladeren die dan ineens dor op de grond vallen in plaats van groen worden opgegeten,
mm-hmm.
toch nog redelijk goed kunnen verteren. En nu zie je dus dat dat ook niet meer goed verteert. Als je nu naar een bos gaat, een gemiddeld bos, dan zie je dus, toen wij jong waren, hadden we daar een bosgrond, een zwarte grond met leven.
Mm.
Hè? En nu zie je dus dat je eerst een hele dikke laag onverteerd lat tegenkomt. En daaronder geen zwarte grond, maar een gele, grijze grond die droog is.
Mm.
En helemaal geen leven meer in zich heeft.
Mm.
Dus we leven nu in een overwegend oxiderend landschap. He, dus de CO2-uitstoot is heel vaak groter dan de CO2-opname.
Ja.
Dat is ook een van de redenen dat ik dus heel veel bomen omzaag of snoei. En daarmee dus de ability to transform weer op gang help.
Ja.
He, dus in plaats van dat, dat die bodem bedekt ligt met dorre blaadjes. Die dorre blaadjes zijn heel vaak wel door tijd en door weersinvloeden uit elkaar gevallen in snippertjes. Maar die zijn niet verteerd. En door daar dus bomen te snoeien en dus daar groene mulch neer te leggen, stel je dus bodemleven in staat om makkelijk opneembaar voedsel te vinden. En daarmee dus, en ook stikstofrijk voedsel te vinden. En daarmee dus die transformatieprocessen weer op gang te helpen. En daarmee ook te zorgen dat die bomen zelf weer kunnen accumuleren. Weer meer succesvol zijn in groei. En daarmee dus de fotosynthese, dus de groei, weer succesvol kunnen maken. En ook die groeihormonen weer kunnen verspreiden. Dus verstoring, er is een verschil tussen verstoring en verstoring.
Ja, ja.
De verstoring die ik doe is kortstondig, eenmalig of ja, jaarlijks. Of. Maar dan is er een hele lange periode van rust. En dan weer een extreme verstoring en dan weer rust. En zo op die manier, met die patronen, kun je landschappen reanimeren. Ja. Ja, letterlijk.
Sommigen pleiten voor de herintroductie van de Europese olifant, die er ooit geweest is.
Ja.
Dat is eigenlijk gelijkaardig wat jij probeert.
Ja.
Maar natuurlijk, dan niet in een rewilding context, nee. Maar in een voedselproducerende context.
Ja, dus gewoon in een landbouwsysteem.
Ja.
Ja. Ja. Ik zou ook heel graag in natuurgebieden dit soort praktijken toepassen.
Mm-hmm.
Ja. We zeggen, de natuur moet in balans zijn. Onze verhouding tot de natuur moet in balans zijn. Ik denk niet dat dat in balans moet zijn. Ik denk dat die verstoring juist nodig is, door dus die zogenaamde balans uit balans te brengen.
Mm-hmm.
En dan zoekt het die balans opnieuw weer op.
Ja.
En dan moet het weer uit balans worden gebracht. En dan zoekt het weer op. En doordat wij het uit balans brengen, wordt het leven in staat gesteld om die balans opnieuw weer op te zoeken. En zo gaat energie stromen.
Ja.
Dus zo krijg je een soort schommel die duwtjes krijgt.
Ja.
En daarmee gaat energie stromen. Daarmee gaat leven creëren en innoveren. Ja.
Ken je de mensen van Biotic Pump Greening Group?
De mensen, ja, jij liet mij daar gisteren iets van zien. Ja, ik zag onder andere Ernst Keutsch en Philippe en Diana en nog een aantal bekende gezichten uit die groep.
Mm-hmm.
That's the way, denk ik.
Een boeiend verhaal, hè?
Ja, ja.
Dat we eigenlijk onze eigen droogte aan het creëren zijn.
Ja, ja.
Door te veel bomen weg te halen.
Ja.
En dat bomen, als ze in groot genoeg schaal worden aangeplant, ons van de droogteproblematiek kunnen bevrijden.
Ja, klopt. Met één kanttekeningetje eraan. Want wat ik ook veel zie, ook bij herbebossingsprojecten in Afrika en andere landen, is dus dat er inderdaad gewoon heel veel geld wordt bijeengeraapt en grote aantallen bomen worden geplant.
Waar dan maar 15% van overleeft.
Omdat een bos is niet een verzameling bomen. Die patronen van transformatie, dus het verstoren, horen daar ook in. En als dat niet gebeurt, en zeker op zo'n extreem slechte verdichte bodem, staan die bomen voortdurend in stress en is de kans groot dat ze het niet halen. Mm. En dat zie je dus heel vaak gebeuren. Dus er is meer nodig dan alleen maar een boom planten. Dat moet ook gemanaged worden.
Mm-hmm.
En dat kan door dieren daar een rol in te laten spelen. Of we kunnen dat zelf doen. Maar er is veel meer nodig dan simpel een boom planten.
Ja.
En dan ook nog de stratificatie, de lagen enzovoort. Maar dus, een bos is niet zomaar een collectie bomen.
Nee. En de vraag is, als we ons landschap terug dooraderen met bomen,
mm-hmm,
vanaf hoeveel procent bomen gaat die biotic pump terugwerken?
Ja.
Dat is een grote vraag, want we hebben er heel veel gekapt.
Ja.
Er was hier veel meer bos in Europa dan nu.
Ja.
Hoeveel bomen moeten erbij komen?
Ja.
En kunnen we er geraken met bosranden? Voedselproducerende bosranden? Of moeten
misschien
het echt
wel
bossen
zijn? Voor de luisteraars weten zij wat een biotic pump is.
Wat is de biotic pump?
Dus dat is een cyclus van water dat verdampt vanuit de zee, maar ook van land. En vervolgens boven bomen, waar de lucht dus door fotosynthese afkoelt, door vertex, implosie, afkoelt.
Mm-hmm.
En daar weer condenseert en dan daar het water weer laat neervallen.
Mm.
En in tekeningetjes wordt dat als een circulair proces afgebeeld.
Mm-hmm.
Als een gesloten systeem, zeg maar. Mijn hypothese is anders. Ik denk, als dat echt goed werkt, dan is het voortdurend bezig om water op te hopen op dat bos. Mm-hmm. Er komt veel meer water op dat bos dan dat bos nodig heeft. Maar dan door hoogteverschillen stroomt dat vanaf de berg zo door rivieren en beekjes terug naar de zee. Maar het is een ophopen van water wat er gebeurt. Het circuleert, maar in een ophopende beweging, in een overvloedige beweging. Maar uw vraag, hoeveel bomen heb je dan nodig? Ik vind dat niet zo'n interessante vraag. Ik vind, kunnen we het omdraaien? Kunnen we ons inbeelden wat bomen nog meer voor ons kunnen doen? Kunnen we de gangbare landbouw, die nu uit overwegende eenjarige teelten bestaat, uit één laag, omvormen naar een andere landbouw die uit meerdere lagen bestaat boven elkaar? En dat ook die meerdere lagen, meerdere verdienmodellen boven elkaar stapelen. En dat dus bomen werkelijk een verdienmodel gaan reproduceren in de vorm van voedsel, maar ook in grondstoffen. Hout, hout is een heel schaars goed aan het worden. Dus we hebben gewoon ook constructiemateriaal nodig. Dus in die zin gaan bomen, denk ik, een heel andere, veel ruimere rol gaan spelen. Hoeveel bomen hebben wij nodig om die biotic pump te laten werken? Die is dan niet meer nodig, die vraag. Want het landschap is gewoon rijk aan bomen. Ja. Omdat ja, het ons aller succes vergroot. En een bijeffect daarvan is dat die biotic pump heel goed werkt. Ja.
Dan komen we terug op dat hoopvolle dat je in het begin aanhaalde.
Ja, ja.
De ongelooflijke kracht van de biodiversiteit eigenlijk, dat is het.
Het is echt, ook, dat is nog zo'n mythe. Mythe is niet een fijn woord ervoor, maar het idee dus dat de natuur een kwetsbaar, balancerend systeem is. Hè, dat is zo, op een bepaald moment is dat bedacht. Maar jij en ik zijn niet voorgekomen uit kwetsbaarheid. Wij zijn voortgekomen uit kracht. Alle leven is voortgekomen uit kracht. En die kracht die is verbonden met een ongelooflijke kosmische kracht. Die is daarmee verbonden door middel van voedsel. En die kracht die kunnen wij hier op aarde weer accumuleren. Weer ophopen, weer steeds groter maken, steeds succesvoller maken. Dus ik zie de natuur helemaal niet als een kwetsbaar balancerend systeem. Ik zie het als een krachtig systeem. Dat steeds uit balans moet worden gebracht, waarna het die balans opnieuw weer opzoekt. En zo gaat het groeien, zo dijt het uit. Zo wordt er steeds meer energie in de vorm van voedsel en grondstof in deze biosfeer opgehoopt. Ja.
Interessant, maar veel om te capteren. Ja. En het staat ver van hoe er gangbaar naar de landbouw wordt gekeken.
Ja, ja.
Zelfs door bioboeren en door de agro-economische beweging voor een stuk.
Ja.
Toch nog een grote afstand.
Ja, omdat wij...
De syntropische landbouw. Hè?
Dat klopt, ja. Omdat we zo vastzitten vanuit dat gesloten systeemidee en schaarste materie denken. Op het moment dat je daar energie van maakt en begrijpt dat je energie kunt ophopen en dat energie in materie kan uitkristalliseren, ja, dan verandert alles.
Ja.
Wij denken nu dat energie van materie komt. Maar we gaan toe naar een tijd waarin we gaan begrijpen dat materie uit energie komt. Dat gebeurt nu volop rondom ons, maar we zien het niet.
En dan een vraag die ik jou nog graag wou stellen.
Ja.
Die heb ik eigenlijk gestolen van John Kempf. Een van mijn inspiratiebronnen, een Amerikaanse agronoom. Wat geloof je dat waar is, waar de meesten in de landbouwsector niet van denken dat het klopt?
Dat kringlopen niet bestaan. Dat circulair is gesloten kringlopen, zo moet ik het eigenlijk zeggen, niet bestaan. Dus we hebben, de zon is een voedende bron. En als het metabolistisch systeem goed werkt, dan wordt het steeds vruchtbaarder. Dan worden steeds meer mineralen die niet opneembaar zijn, opneembaar gemaakt. Door spijsvertering. Eten is een creatieproces, is geen consumptie.
En ja. Als je de menselijke mest niet terugbrengt op de akker?
Ook dan.
Ook dan?
Ook dan, ja.
En als je niet met een fosfaat verzadigde bodem zit?
Ook dan. Ja, leven... Of energie is zo... Energie is vruchtbaar. Ja, als ik dat zeg, dan denken de meeste mensen, wat zegt hij nou toch? Maar de energie, wat uit het topcontact komt, dat is elektriciteit. Dat is de meest primitieve vorm van energie die je maar kan bedenken. Energie is vruchtbaar. Energie is mannelijk-vrouwelijk, dus vruchtbaar. Dat betekent dus dat er steeds meer energie bij kan komen.
Wat zeg je nu, Jos?
Ja. Maar dat is... Maar als ik daaraan denk, dan word ik zo vrolijk...
Ja.
Ja, ik wil daar de rest van mijn leven aan wijden gewoon. Het is zoiets prachtigs. Energie is dus vruchtbaar. Het streeft naar herstel. Het is helend. Er is een hele rits aan dingen die ik al bedacht heb. Energie is voor veel mensen nog iets abstracts, maar als je gewoon naar jezelf kijkt, naar waar je zelf gelukkig van wordt, mm-hmm. en waar je zelf... Je bent zelf een expressie van energie. Mm-hmm. Dus je kunt heel goed begrijpen en voelen wat energie fijn vindt. Dus als je dat begrijpt, en je begrijpt ook dat die transformatie en accumulatie, dat een patroon is waar energie zich altijd in beweegt, mm-hmm. ja, dan kun je een ongelooflijke mooie wereld creëren. En dan, dan is de heilige graal, is denk ik, het metabolisme.
Het is voor mij eigenlijk nog duidelijker geworden doordat je de referentie maakt naar wat grote grazers doen.
Ja.
Omdat we die hier niet meer hebben.
Voilà, ja.
En dus nemen wij die rol eigenlijk over.
Ja.
Ja. Ik ben eens benieuwd wat George Mobio daarvan zou vinden. Ik weet niet of jij hem...
Ja, ik ken hem wel. Ja, zeker. Ja.
Die vindt dat we met veehouderij helemaal moeten stoppen.
Ja.
Dat we het ons simpelweg ecologisch efficiëntiegewijs niet meer kunnen permitteren.
Uh-huh.
En die is wel voor de herintroductie van de Europese olifant.
Uh-huh.
Dus het is wel parallel een stuk, maar hij denkt dan dat we moeten massaal microbiële precision fermentation moeten eten, uh-huh. als eiwit en als vet.
Ja.
Wat ver afstaat van, van de cultuur, uh-huh. van de voedseltradities.
Ja.
Maar ook ver afstaat van de landbouwsector vandaag natuurlijk.
Ja.
Volg je dat debat?
Ja, ja, ik volg het zeker. Ja, ja. Ik zou het wel tof vinden als die olifant er zou zijn. Maar ik zie het praktisch, zie ik daar gewoon niet haalbaar. Dan zou je echt grote delen van het landschap moeten vrijmaken. Om daar die olifant weer... Maar als dat het doel op zich is... Dan heb je een habitat gegeven aan die olifant. Is dat het doel? Of is het doel om deze planeet weer te laten ontploffen van vruchtbaarheid? Is dat het doel?
En jij leunt meer aan bij het tweede.
Ja, ja. Nee. En wij kunnen echt aan het succes van andere soorten bijdragen. En er is nog heel veel woestijn die we allemaal kunnen vergroenen. En ja, alsjeblieft, laten we daar ook leefgebieden maken voor olifanten. Maar in Vlaanderen en Nederland en Europa, het is een verstedelijkt gebied. Het lijkt me niet zo geschikt voor een olifant. Maar wij kunnen daar wel vruchtbaarheid weer succesvol laten zijn. En in die vruchtbaarheid ook heel veel plaats geven aan heel veel andere soorten. Ja, dat wel.
Misschien om af te sluiten,
mm-hmm.
ook een vraag aan John Kemp.
Ja.
Welke vraag hoopte je dat ik zou stellen?
Ik hoopte dat ik de kans zou krijgen om te vertellen dat eten een creatieproces is. Dus dankjewel.
Ik heb die vraag niet gesteld.
Je hebt die vraag niet gesteld, het was geen vraag. Ik heb het gewoon gezegd. Maar ik heb niet gehoopt om een vraag. Ik heb uitgekeken naar dit gesprek. En daar heb ik inderdaad op gehoopt dat het
ik leuk ging. Ik heb er ook naar uitgekeken en ben heel erg voldaan. Mooi. Bedankt voor het gesprek.
Ja, jij ook, Jeroen. Heel fijn.
Deze podcast kwam er met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Meer info daarover op agroforestryvlaanderen.be. Bedankt voor het luisteren. Als je vanzelf op de hoogte wil blijven van nieuwe episodes, kies dan abonneren of subscribe in jouw podcast-app. Heb jij een mening, feedback of een goede suggestie voor een volgende gast? Spreek een bericht in via wervel.be/podcast. Ga in dialoog met Wervel VZW op Twitter, LinkedIn en Facebook.